Beste vrienden van de kerkgeschiedenis, welkom weer op deze avond. We gaan weer een reisje maken naar het Schotland van het begin van de 16e eeuw, net als de vorige week. De reformatie is ook in Schotland doorgedrongen, de leer van genade alleen, door het geloof alleen, het woord van God alleen, verloste velen van het juk van de Roomse leer. De Heer heeft rijk gewerkt in de 16e eeuw en ook later nog in Schotland. Maar het was natuurlijk te verwachten dat dit de woede van de geestelijken in de Roomse kerk opwekte. Want het evangelie van vrije genade is niet naar de mens. De Roomse geestelijken die zich een positie van macht en invloed hadden verworven en grote invloed hadden op de burgerlijke overheid, lieten zich natuurlijk niet zo makkelijk van hun plaats verdrijven. Veel bloed kleeft Rome aan, eerst van het heidense Rome in de tijd van de vroege christelijke kerk en later van het kerkelijke paapse Rome tegenover de aanhangers van de reformatie. Nooit is er sprake geweest van inkeer en schuldbelijdenis. De opstelling van de geestelijken die vaardig waren in het oprichten van brandstapels begon bij het volk kwaad bloed te zetten, mede onder invloed van de reformatie en een getrouwe prediking. En in Schotland heeft het Rooms-Katholicisme daarom soms een terugtrekkende beweging moeten maken. We horen dat ook in de geschiedenis van dominee Wishart, George Wishart, waar ik iets van vertellen wil. Soms wekte de ter doodbrenging van getrouwe dienaren, die eveneens goede landsburgers waren, woede en wraaklust op bij het volk. Die oppositie van burgers roept wel wat sympathie op en het bevredigt enigszins onze gevoelens van rechtvaardigheid, maar het is toch niet de weg die de Heer wijst, want God zelf zal immers eenmaal recht oefenen op een juiste manier en op zijn tijd, al is het inderdaad soms echt moeilijk om daarop te wachten. Na de marteldood van een Patrick Hamilton, een 24-jarige dominee, laaide de onrust onder het gewone volk echt op. Maar veel kon men nog niet doen en dat kwam vooral door de aanwezigheid van de beruchte kardinaal Beaton. Beaton was vol ijver om de gereformeerde leer de kop in te drukken. En dominee Wishart heeft erg veel last van hem gehad. Dominee Wishart had geen eigen gemeente, maar hij ging door de Schotse hooglanden en van gemeente tot gemeente om er Gods woord te prediken, vaak ook in het open veld. Toen hij op een zondag ergens wilde preken en kardinaal Beaton dat wist, werd die bewuste kerk door een heel stel soldaten bezet, zodat niemand erin kon. Wishart preekte daarop in de buitenlucht. Hij had aardig wat aanhangers, vooral ook onder de armen van het volk. En omdat ze in de buitenlucht waren, werd onder andere een beruchte misdadiger, die in de buurt onveilig maakte, en die zich nieuwsgierig bij die samenkomst voegde in het open veld, werd in het hart getroffen, krachtdadig door de Heer gearresteerd als het ware, zodat er weer een ziel behouden werd en ook de rust in de regio terugkeerde. Maar daar was Rome ook alweer niet blij om. Kardinaal Beaton bleef dominee Wishart met argusogen volgen. En hij gebruikte wel heel strenge middelen om Wishart het zwijgen op te leggen. Eens kocht deze kardinaal een priester om, om Wishart na een kerkdienst ergens, na de preek, onderaan de preekstoel op te wachten en om hem op die plek met messteken om het leven te brengen. Maar toen dominee Wishart de preekstoel afkwam, zag hij dus die priester staan en vertrouwde dat natuurlijk niet, want dat is niet normaal dat een priester onderaan de preekstoel je staat op te wachten. Hij pakte hem bij de arm en kletterend viel er een mes op de stenen vloer. Toen dit bekend werd, dat er een aanslag op het leven van Wishart gepleegd was, wilden de vele armen van die stad, die door Wishart werden onderhouden, deze priester lynchen. En dat kon Wishart gelukkig zelf voorkomen, want was het nog erger geworden. Maar deze predikant ging door deze voorvallen steeds voorzichtiger te werk en werd zelfs soms van tevoren door de Heere zelf gewaarschuwd als er gevaar dreigde. Want op een zekere dag ontving Wishart een brief van een goede vriend met het verzoek dat hij door een ernstige ziekte getroffen was en zelfs nabij de dood. En of zijn goede vriend dominee Wishart hem wilde opzoeken zo spoedig mogelijk. Wishart aarzelde niet en ging met enkele vrienden gelijk te paard op reis. Maar niet ver van huis bleef hij plotseling staan. Ik vertrouw het niet, zei hij tegen zijn vrienden. Ik ga terug. Gaan jullie maar een eindje verder, want ik verwacht achter gindse heuvel een hinderlaag. En zo was het ook. De vrienden die verder gereden waren, kwamen een groep mensen tegen die vroegen waar Wishart was en of Wishart er niet bij was. Wat bleek, spoedig kwam alles uit. De brief die geschreven was door de vriend van Wishart was, wat we tegenwoordig noemen, nep. Het was puur bedrog. Een brief geschreven door kardinaal Beaton. Het was een hinderlaag gelegd door hem en dat Wishart steeds ontkwam, zou eigenlijk heel veel indruk op hem moeten maken, omdat Wishart een beschermer had, maar dat was niet zo. Beaton werd steeds woedender. Wishart logeerde eens bij vrienden, maar omdat hij op dezelfde kamer lag als een van hen, merkte die dat Wishart 's nachts stilletjes zijn bed uitging en naar buiten ging. Toen het nogal duurde eer hij terugkwam, sloop die vriend hem na en vond hem op zijn knieën in de tuin. En toen men Wishart de volgende morgen daarover vertelde dat men dat ontdekt had, was hij er zelf niet zo blij mee dat ze dat ontdekt hadden. Hij had liever alleen gebleven, want hij had gedacht ongezien de Heer te kunnen zoeken op een stille plek. Zijn vrienden hielden echter aan waarom hij dat gedaan had. En toen zei hij, ik weet niet of ik dit leven van spanning en doodsdreiging wel volhoud. En ik bid God dat ik getrouw mag blijven en dat ik niet bezwijken. Vandaag of morgen zal ik mijn leven door die goddeloze, hij bedoelde kardinaal Beaton, nog eens verliezen. Ik denk dat ik niet lang meer te leven heb. Daarop barsten de vrienden in tranen uit en Wishart zelf probeerde hen te troosten door te zeggen, maar God zal u niet verlaten. Hij zal u niet zonder troost laten. Dit land zal helder verlicht worden door het heilig evangelie. En Gods kerk zal hier gebouwd worden, ondanks de vijanden. Vijanden die er altijd zullen blijven. Maar Christus Jezus is de hoeksteen en de vijanden zullen tegen hem niets vermogen. Hij preekte enige tijd later in het stadje Leed. En hij was heel blij dat hij een kerk had gevonden waar hij preken kon. Er hadden ook weer enige vrienden voor gezorgd. En hij preekte toen over de gelijkenis van de zaaier. Want hij was zelf ook een zaaier en strooide overal waar hij kwam in Schotland het zaad van het woord van God. Maar dezelfde vrienden die ervoor gezorgd hadden dat hij een kerkgebouw had die avond, wisten dat kardinaal Beaton ook in de buurt was. En hij zou er zeker van horen. En zij raden hun vriend dominee Wishart aan de omgeving zo spoedig mogelijk te verlaten. Dat deed hij ook en hij ging in een andere streek werken. Maar kardinaal Beaton had het oog op hem geslagen en hij wilde, koste wat het kost, van deze prediker af. Wat de gevolgen dan ook zouden zijn. En hij kwam te weten waar Wishart was, op een nacht toen Wishart bij vrienden in Ormiston sliep, werd het huis omsingeld door opgetrommelde soldaten. De heer des huizes, de gastheer dus, werd naar buiten geroepen en hem werd beloofd dat ze hem en Wishart, om wie het te doen was, geen kwaad zou overkomen, maar dat Wishart wel met hen mee moest gaan. En dat hem geen kwaad zou overkomen, dat geloofde de gastheer, maar Wishart niet. Het was een bevel van kardinaal Beaton. Onze predikant, onze vriend Wishart, werd gevangen genomen en naar Edinburgh gebracht, in het kasteel opgesloten. Kardinaal Beaton had daar meerdere bisschoppen en kerkelijke leiders bijeengebracht, die, en dat stond van tevoren al vast, Wishart ter dood zouden veroordelen. Maar het viel een beetje tegen, want men was afhankelijk van de wereldlijke rechter. De overheid moest toestemming geven. Zonder toestemming van de overheid kon je niet zomaar iemand ter dood brengen. En de overheid was bang voor het volk, want dat volk was erg op de hand van dominee Wishart. En daarom wilden ze niet toestemming geven tot de executie van Wishart. Daarop ontstak kardinaal Beaton in woede en hij zei dat de kerk macht genoeg had om de ketter Wishart met hem af te rekenen. En dat de overheid er rekening mee moest houden dat de Rooms-Katholieke kerk machtiger was dan de overheid, waar dan ook. Die strijd tussen Rome en de overheid heeft eigenlijk heel lang, eeuwenlang geduurd. Maar ook daar dus. Maar toen ze dus begrepen, de regering, dat ze van plan waren met Wishart, hebben ze dan toch deze kardinaal laten begaan. Wishart was in de handen van kardinaal Beaton. Maar hij voelde zichzelf in Gods handen en wonderlijk, hij had er wel erg tegenop gezien en ook geweten dat zijn einde dichtbij was, maar hoe dichterbij het kwam, hoe rustiger hij ook werd. Kardinaal Beaton ging de volgende dag met een hele groep gewapende mannen, en geestelijken vooral, naar de abdijkerk, waar recht gesproken zou worden. Ze hadden niet op gerekend dat er ook velen van het volk in de kerk kwamen, dus het was afgeladen vol. Die wilden ook alles volgen, de mensen. Met dat Wishart uit de gevangenis kwam en de kerk naderde en zou binnengaan, was er een arme man, stond aan de deur, die heel niet door had wat er gaande was en die Wishart aanhield om een aalmoes. Waarop Wishart hem zijn hele portemonnee gaf. Die, zei hij, heb ik niet meer nodig hier op aarde. Ze hebben de kerk binnengebracht en een bisschop klom de kansel en begon de verdachte van allerlei dingen te beschuldigen. Hij zei bijvoorbeeld dat hij maar 2 sacramenten erkende en niet 7, zoals de Roomse kerk heeft. En hij nam het ook Wishart kwalijk dat hij leerde dat een mens geen vrije wil had, dat zijn wil gebonden was, zoals Luther dat uitdrukt. En nog erger, ja, ook dat werd heel officieel meegedeeld, dat je in plaats van op vrijdag ook wel op zondag eens vis mag eten. Dat was ook tegen de Romeinse traditie. Deze dominee Wishart kreeg de gelegenheid om zich te verdedigen, maar na 1 minuut begonnen ze zo te schreeuwen dat zijn woorden in het geruis verloren gingen. Maar Wishart zei nog, volgens de oorgetuigen, ik wens niet door kardinaal Biton geoordeeld te worden, maar op grond van het woord van God. De bevolking was dus ook in de kerk en er ontstond een groot rumoer vanwege de onrechtvaardigheid van de kerkelijke ambtsdragers en ze namen het op voor Wishart. Die moesten dus, dat begrijpt u wel, zo spoedig mogelijk de kerk verlaten. Ze werden verwijderd en daarna werd het van tevoren reeds vaststaande vonnis voorgelezen. Wishart is nog 1 nacht in het kasteel gevangen gehouden, maar de volgende dag werd hij naar het schavot gebracht. Dat was op 1 maart 1546. Hij stierf nadat hij nog de val van het papendom had verkondigd. Er waren veel mensen bij tegenwoordig en de woede onder het volk was wel heel erg groot. Zeker toen ook kort erop een 82-jarige andere predikant werd gearresteerd die hetzelfde lot zou moeten ondergaan. Dat was de 82-jarige dominee Mill. Hij was een priester vroeger en de Romeinse mis ging hem steeds meer tegenstaan. En toen hij toch op de duur weigerde de mis te bedienen, moest hij voor zijn leven vluchten en kwam hij in Duitsland terecht. Daar heeft hij heel lang gewoond. Daar nam hij toe in de kennis van de leer van de Reformatie, de leer van vrije genade. Hij is er ook getrouwd en is er heel lang gebleven. Maar hij was inmiddels 80 jaar toen zijn vaderland toch nog ging trekken, Schotland. En hij keerde terug. Ook hij had geen gemeente, maar preekte door het hele land, dan hier en dan daar. Het verhoor wat plaatsvond voordat hij omgebracht werd, dat is nog bewaard gebleven. En het is wel mooi als ik daar een stukje van vertel, dat verhoor. Het was een priester met de prachtige achternaam Olifant, die allerlei vragen stelde waarop dominee Mill moest antwoorden. Gij zegt, er zijn geen 7 sacramenten? Mill antwoordde, geef mij de doop en zeer een avondmaal en houd de rest maar voor uzelf. Wat is uw mening aangaande het huwelijk van een priester? Mill zei, ik houd het voor een gezegende verbintenis door God ingesteld en door Christus goedgekeurd en alle mensen geoorloofd die gij verfoeit en ondertussen schendt gij de dochters en de vrouwen van anderen. Gij doet een gelofte van kuisheid, maar gij houdt ze niet. Die antwoorden gaf hij allemaal en dat wekte natuurlijk grote woede op, maar hij had wel gelijk. Olifant weer, wat voor grond hebt gij om te zeggen dat de mis afgoderij is? Wel, een heer of een koning nodigt velen tot een gastmaal bijvoorbeeld. Zij komen en zitten aan, maar die heer keert hen zijn rug toe en eet zelf alles op. Zo doet gij. Olifant, gij logent dat in het sacrament van het altaar, dat is het avondmaal dus, het wezenlijk vlees en bloed van Christus aanwezig zijn? De oude predikant antwoordde, wij moeten de schriften geestelijk verstaan en niet vleeselijk. En daarom is uw mis, mis. Want Christus werd eenmaal voor onze zonden op het kruis geofferd en zal nooit weder opgeofferd worden. Want toen heeft hij alle offeranden doen ophouden. Het was een duidelijk antwoord, ook op de vraag, gij weigert het ambt van bisschop te erkennen? Wil zij, ik verklaar, dat zij, die gij bisschoppen noemt, niet het werk van een bisschop doen, maar ze leven in zinnelijke en vleeselijke vermaken, geen zorgdragende voor Christus' kudde en geen achtslaande op zijn woord. Gij preekt somtijds in het geheim, in huizen en in het open veld? Ja, zeker, en ook wel ter zee, als ik met een schip vaar. Als gij niet wilt roepen, zal ik vonnis tegen u uitspreken. Wil antwoorden rustig, ik weet dat ik eens sterven moet, en daarom zeg ik, zoals Christus tot Judas zeide, wat gij doet, doet het haastiglijk. Weet dat ik de waarheid niet zal herroepen, want ik ben door genade koren en geen kaf. Ik zal niet door de wind weggeblazen, noch door de dorstvlegel gebroken worden, maar ik zal beide door Gods genade kunnen verduren. Zo ging dat dan. Dat het klimaat in het land veranderde, bleek hieruit dat er ook nu weer niemand van de burgerlijke overheid het doodvonnis wilde bevestigen. Dan waren ze weer in grote verlegenheid door. En tenslotte vonden ze een vriend van de aartsbisschop, hoewel die niet bij de plaatselijke overheid behoorde, die bereid was het vonnis te bekrachtigen. Dat werkte dan zo. Moedig trad de 82-jarige dominee Mil naar het schavot. En toen men hem zei dat hij de brandstapel moest beklimmen, weigerde hij. Ik pleeg geen zelfmoord, zei hij. Leid u mij maar naar boven. Waarop de vriend van de aartsbisschop hem bij de hand nam. Hij boog zijn knieën en sprak daarna het volk ernstig toe om de Heer Jezus Christus en zijn genade aan te nemen en niet op goede werken te vertrouwen. Het volk gaf door luide kreten te kennen dat ze achter de martelaar stonden en scholde luid op de wrede vervolgers van Rome. Het redde echter zijn leven niet. O God, wees mij zondaar genadig, waren zijn laatste woorden. De bevolking bleef woedend en richtte een gedenkteken op dezelfde plaats waar de brandstapel had gestaan. Heel veel stenen ter nagedachtenis van Wishart en Mil. De priesters braken dat weer af. De burgers bouwden het weer op. De priesters braken het weer af. De burgers bouwden het weer op. En het ging zo 3-4 keer door, totdat de Romeinse kerk de stenen weghaalde en aan een andere plaats bracht. Maar zo ging dat dan. En kardinaal Beaton, zijn einde was ook vreselijk. Het ongenoegen van het volk over de dood van trouwe knechten des heren was zo groot dat enige mannen besloten de dood van deze dienaren te wreken. En op een hele vroege morgen maakte zich meester van het kasteel waar kardinaal Beaton woonde met vele anderen trouwens. Alle bewoners liet men gaan. Die werden verdreven en mochten niet meer terugkeren. Ze zochten het vertrek van de kardinaal op. Die riep, wakker geworden door het tumult, dat hij de deur op slot had gedaan en dat ze weg moesten gaan. Maar ze dreigden de deur open te breken en toen eindelijk opende hij de deur en zoals hij zei, hij vertrouwde op de heiligheid van zijn ambt dat ze hem geen kwaad zouden doen. Alsof hij zo heilig was geweest. Hij riep, ik ben een priester, raak mij niet aan. Maar het mocht niet baten. Ze lazen een stuk voor waarin al zijn misdaden hem werden voorgehouden. En daarna maakten enkele messteken een einde aan zijn leven. Als wij lezen wat er in de geschiedenis van de Schotse kerk is gebeurd, horen we dus ook van deze aangrijpende dingen. Maar deze dingen gebeurden omdat de Heere ook daar aan het werk was. Door alles heen bouwde de Heere zijn kerk. En ook uit dit land zullen er straks staan aan de rechterzijde van de Heere Jezus Christus. De kerk zal door vele verdrukkingen ingaan. Ook vandaag worden christenen gevangen genomen, gedood. Maar het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd zal zegevieren. Het blijft natuurlijk vandaag voor ons, dan moeten we goed bedenken ook de vraag of ook wij de Heer Jezus en zijn woord hebben lief gekregen. Ook al dreigen in onze dagen, in onze cultuur, op dit moment althans ook geen vervolgingen. Maar als we het woord van God lief kregen, dan kunt u zich goed voorstellen dat mensen er aan vast bleven houden, ondanks een dreigende dood, maar wel door Gods genade die dicht bij de zijnen bleef. Laten wij ook vandaag de vervolgde kerk, want die is er ook vandaag nog op andere plaatsen, niet vergeten. Als de Hebreeën apostel schrijft, gedenk de gevangenen alsof gij zelf medegevangen waart, bedoelt hij de gevangenen om des geloofs willen. Dat zij staande mogen blijven en getuigen, en de Heere zal dat rijk zegenen. Ten slotte lees ik met u een stukje uit Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en degenen die kwalijk gehandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe reders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en wees vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt een geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid. Dank voor het luisteren, ik wens u alle Gods zegen toe, en we hopen weer op een volgende keer.
Bij Clear Blue hebben we een bijzondere interesse voor de wetenschap van nauwkeurigheid. Clear Blue geeft je meer dan 99% nauwkeurige resultaten direct in jouw handen. Clear Blue zwangerschapstesten, met laboratoriumonderzoek bewezen.